Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Goedemorgen, fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. Deze week over de Brexit, want de Britten zijn nu meer dan 100 dagen uit de EU. Tijd om de balans op te maken. Wat merken wij en de Britten nou van Brexit in ons dagelijks leven? Hoeveel is er uitgekomen van de verwachte doemscenario's? We bespreken hoe het met de ondernemers gaat die exporteren naar het Verenigd Koninkrijk, die te maken krijgen met stapels papierwerk en hoge kosten. En dan zijn nog niet eens alle douaneregels ingevoerd. Wat staat ons nog te wachten? Je hoort het deze week allemaal in BNR's Big Five van de Brexit in perspectief. Met vandaag een man te gast die we allemaal zo ongelooflijk veel hebben gezien en gehoord. Verenigd Koninkrijk correspondent voor de NOS en Trouw. Vanuit Londen is hij bij me, Tim de Wit. Goedemorgen.
Goedemorgen, Art.
Ja, we hadden allemaal een abonnement op jou.
Ja, joh, ik kan me herinneren dat Dolf Jansen, die noemde me ooit een keer testbeeld Tim. Omdat ik zo vaak op televisie was op een gegeven moment dat hij dacht, dit is mijn testbeeld geworden. Het was natuurlijk vreselijk. Ja. Zeker in de jaren dat het hier ongeveer elke week of weer een of andere totaal onvoorspelbare wending was in het hele Brexit-proces. Met al die stemmingen in het Lagerhuis en zo. Ja, alles. Iedereen zat natuurlijk ook bovenop. Ja. Ook zelfs in de Nederlandse media. En dus moest ik elke avond weer opdraven in de journaals. Ja. Dat is gelukkig allemaal ietsje rustiger.
Het is iets rustiger, testbeeld, Tim. We gaan met drie stellingen beginnen we altijd in dit programma, waar je met ja of nee mag antwoorden. De eerste is: over een paar jaar wil het Verenigd Koninkrijk weer bij de Europese Unie.
Nee.
De snelle vaccinatiecampagne hebben de Britten te danken aan Brexit.
Oeh, dat is een moeilijke. Ik zeg toch ja.
Oké, en Brexit is oud nieuws?
Nee.
Kijk, twee keer nee, één keer ja. We komen op alles terug. Eerst even naar afgelopen weekend, want toen was je er weer. Je deed voor de NOS live verslag van het sobere afscheid van Prins Philip. Hoe heb je dat ervaren?
Ja, het zijn toch indrukwekkende momenten, evenementen om verslag van te doen, moet ik eerlijk zeggen. Vooral omdat je natuurlijk ziet dat het in het land weer heel veel teweeg brengt. De man was natuurlijk 99, had een broze gezondheid, kwam net het ziekenhuis uit. Dus dat hij overleed was op zich niet zo'n grote schok. Maar als je dan ziet, de media hier hebben er ongelooflijk veel aandacht aan besteed ook. Maar wat hij allemaal in zijn leven voor zijn kiezen heeft gekregen, wat hij allemaal gedaan heeft en hoe hij ook die rol als prins gemaal heeft ingevuld. Ja. Ja, het is toch wel indrukwekkend. En je voelde een beetje ook aan de Britten. Die man was een beetje de grootvader van de natie, weet je wel. Iedereen is met hem opgegroeid. Hij was er altijd. Het idee dat hij er ineens niet meer is, ook al was het dus niet zo'n schok, was toch echt wel iets wat voor heel veel Britten een soort verdriet veroorzaakt. Een beetje een treurige dag in die zin. En ja, hoewel ik vanuit Nederland ook wel veel reacties kreeg van, want ik weet niet of je zelf die uitvaartdiensten gezien hebt, maar ja, het was inderdaad een beetje sober. Het was ook een beetje afstandelijk misschien, hè, want er waren weinig persoonlijke anekdotes of familieleden die iets zeiden. Dat zijn we natuurlijk in Nederland heel erg gewend. Maar is dit nou echt hoe zo'n traditionele Britse koninklijke uitvaart verloopt? Dit is hoe de Britten het graag zien. Heel erg religieus. Hè? Prins Philip was ook heel religieus. Veel aandacht voor psalmen, voor gezang in die zin. En je zag de deken en de aartsbisschop, die waren aan het woord. En ja, dat is wel hoe de Britten het graag zien.
En dat iconische beeld van Elizabeth die daar in haar eentje zit.
Nou, dat is denk ik het beeld wat bij iedereen zal blijven hangen. Hè? Dat dus zelfs de koningin vanwege de coronaregels gewoon alleen moet zitten. Ze is notabene al gevaccineerd, hè, zou je kunnen zeggen. Is het niet dan toch juist zo'n gevoelige, zo'n uitermate tragische en treurige dag voor haar? Is het dan niet het moment dat ze iemand van haar familie om zich heen zou hebben? Dat zou je misschien verwachten. Mm-hmm. Maar de koninklijke familie stond erop. Ook de coronaregels gelden gewoon voor de Windsors. En ze wilden geen uitzondering zijn. Ze wilden laten zien. En dat was ook heel erg het gevoel, denk ik, wat heel veel Britten hadden. Wij staan niet boven jullie. Wij zijn met jullie. En in die zin was zij ook een beetje de verpersoonlijking van wat heel veel Britten natuurlijk afgelopen jaar hebben moeten doorstaan. Begrafenissen zijn hier al bijna een jaar lang met maximaal 30 mensen. Ja. En ja, dat dus ook gewoon voor de koninklijke familie geldt. En dat beeld, hè, inderdaad, dat je haar zag zitten in het zwart, achter dat zwarte mondkapje, af en toe zag je een glimp van haar ogen. Mm-hmm. Ja, dat maakt heel veel los. Veel ontroering ook vooral, merkte ik hier. Ja. Ja.
En dat was aan deze kant van het kanaal ook zo. En wat dus ook zo was, is dat het Verenigd Koninkrijk weer in het nieuws was. Terwijl, ja, we maakten al grappen over Tesbeel. Tim, jij was, en de Brexit domineerde, het was niet uit het nieuws te slaan. Nu zijn de Britten meer dan 100 dagen uit de EU. En hier in Nederlandse media is het doodstil. Doet de Brexit er niet meer toe?
Je zou het bijna denken, hè, dat inderdaad Brexit het onderhet. Het is geregeld, de Britten zijn officieel uit de EU. Er is ook een akkoord. En nu ineens lijkt het een onderwerp waar we het niet meer over moeten hebben. Maar ja, in alle eerlijkheid, het tegendeel is waar. Er gebeurt nog zoveel. Er zijn nog zoveel losse eindjes ook in het akkoord wat eind vorig jaar, hè, vlak voor kerst, gesloten is. Ja, dat we waarschijnlijk nog ook maanden, de komende maanden, maar ik denk zelfs de komende jaren, nog heel veel over zullen hebben. De reden dat er alleen veel minder over gesproken wordt, heeft gewoon alles met het coronavirus te maken. Dat is natuurlijk het alles overheersende, alles dominerende onderwerp. Waardoor de Brexit-problemen, die er wel degelijk zijn, want ja, jullie praten deze week ook met ondernemers, nou, die kunnen jullie daar van alles over vertellen, hoe ingewikkeld het ineens geworden is om handel te drijven met het Verenigd Koninkrijk. En andersom geldt dat natuurlijk ook heel veel Britse ondernemers die tegen muren van bureaucratie oplopen. Daar misschien ook niet zo goed op voorbereid waren. Of het onderschat hebben zelfs. Ja, en daar nu ineens de gevolgen van zien. Dus er zijn er wel degelijk die gevolgen. Maar we hebben het er gewoon veel minder over. En de gevolgen zijn dus ook weer niet dusdanig groot dat het openbare leven, zeg maar, echt raakt. Dat heel veel Britten op straat er heel veel last hebben. Het zit hem vooral heel erg tot nu toe bij bedrijven die van de export en import afhankelijk zijn. Maar reken er maar op dat, zeker als die problemen niet weggaan, maar alleen maar groter worden, en dat is toch wel een beetje de verwachting, ja, dat het over een tijdje echt wel weer een heel erg dominerend onderwerp gaat worden.
Ja, maar tot nu toe in het dagelijks leven voor jou, voor de Britten, is er niet veel van te merken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar, want dat is dan de berichten die je leest, dat bijvoorbeeld, er zou meer hogere kosten komen, meer papierwerk. Zijn bijvoorbeeld producten in de schappen al duurder geworden?
Ja, je merkt het geloof ik een klein beetje, maar nog niet echt structureel. Als ik het nu de eerste 100 dagen een beetje op mijn rij zet. Maar het is een onontkomelijk gegeven. Dat bijvoorbeeld de Britten zijn heel erg, als je in de supermarkten kijkt, dan zie je hoe afhankelijk ze zijn van voedselproducten uit EU-landen. Of het nou de tomaten zijn, de komkommers, heel veel groenten. Ik bedoel, als je hier gewoon door de supermarkt loopt, dan zie je al die verschillende buitenlandse vlaggetjes op al die producten voorbij komen. Ook heel veel uit Nederland trouwens. En ja, dat gaat op een gegeven moment gaat zich dat natuurlijk toch wel wreken. Het zijn alleen nog niet dusdanige kostenstijgingen dat je daar stijl van achterover slaat. Maar dat is hoe dan ook natuurlijk de consequentie van meer handelsbarrières, het moeilijker maken om te importeren, producten die uit de EU komen. Ja, dan weet je dat het op een gegeven moment zich vertaalt in hogere kosten. Maar ja, zoals gezegd, kijk, stel je vraagt het nu aan een Brit van wat merk je van de Brexit, dan zal die waarschijnlijk zeggen, ja, het is voor mij ineens lastiger geworden om bijvoorbeeld via webshops in de Europese Unie dingen te bestellen. Ja. Dat duurt ineens veel langer, omdat dat dus ook allemaal met veel meer papierwerk gepaard gaat. Je hoort ook wel dat sommige webshops in de Europese Unie zoiets hebben van, het is mij te ingewikkeld om nog te exporteren naar het Verenigd Koninkrijk, want ik krijg met verschillende BTW-regimes te maken. Ik moet inderdaad voor elk product vreselijk veel papierwerk zelf doen. Nou, die tijd moet ik ook allemaal terugzien in de prijs eventueel. Dus ik moet een hogere prijs gaan rekenen voor die Britse consument. Dus dat voel je hier als Brit wel. Maar dat zijn natuurlijk toch, hè, in het geheel der dingen, is dat nou niet iets wat het leven nou vreselijk veel aantast of vreselijk veel invloed heeft. Nee,
en door corona is er een enorme afleiding en is de focus op Brexit of de negatieve gevolgen is wat verdwenen, zou je kunnen zeggen.
Ja, ik denk dat dat absoluut de reden is. Want inderdaad, zonder corona weet ik zeker, want zeker met alle aandacht die we voor Brexit natuurlijk hebben gehad de afgelopen jaren, was dat een onderwerp waar natuurlijk nu veel meer aandacht voor zou zijn. En in die zin heeft de media natuurlijk ook een hele belangrijke rol daarin. En vergeet ook niet, hè, dat is ook echt wel in die zin een factor. Veel kranten, denk vooral aan de tabloids, hè, de Sun, de Daily Mail, we kennen ze allemaal. Die zijn natuurlijk heel erg pro-Brexit. Dus die hebben er ook geen enkel belang bij om eens even diep te gaan graven in hoe zwaar en hoe groot de consequenties eigenlijk zijn van Brexit. Die richten zich veel liever, en dat zie je natuurlijk ook de afgelopen weken en maanden, op het vaccinatiesucces van Groot-Brittannië. Moet je nou toch eens kijken wat we voor elkaar hebben gekregen. En moet je kijken hoe traag het toch allemaal gaat aan de andere kant van het kanaal in de Europese Unie. Mm-hmm. Dit is zeg maar het bewijs dat we eigenlijk veel beter af zijn buiten de Europese Unie. En dat is toch wel een narratief wat bij veel Britten, zeker Britten die voor Brexit hebben gestemd, aankomt. Dat merk je wel. Ook al is dat een veel genuanceerder verhaal. En is dat helemaal niet. Hè, dat was ook bij die stelling die je aan mij stelde. Daar kun je eigenlijk heel moeilijk ja of nee op zeggen. Of dat vaccinatiesucces nou helemaal...
Ja, dat twijfelde je inderdaad.
Ja, maar het is wel iets wat natuurlijk bij de Britten aankomt. Het gevoel van, kijk, wij zijn weer los van die Europese Unie. We maken onze eigen beslissingen. En het eerste grote, de eerste grote crisis waar we tegenaan lopen... kunnen we onze eigen keuzes maken. En moet je eens kijken hoe zich dat uitbetaalt. Dus dat is wel een beetje zeker die pro-Brexit... pers en onderschat niet hoe groot die invloed is op heel veel Britten. Ja, die stralen die boodschap natuurlijk met alle liefde uit.
Ja, en daar hebben ze natuurlijk ook wel enigszins gelijk in.
Nou, oké, ja, dus als we daar even op inzoomen. Hè, dat verhaal van die vaccins is natuurlijk toch iets wat ons allemaal nu enorm bezighoudt. En zeker omdat het in Groot-Brittannië zo snel gaat, zou je kunnen zeggen. Of zie je ook daadwerkelijk meteen natuurlijk de effecten daarvan. Hoe makkelijk het hier in één keer gaat. Hè, want hier zijn ineens de terrassen open, de winkels open. 40 miljoen vaccins zijn hier al gezet. Ongekende aantallen. Maar ja, kijk, het moment dat die beslissingen werden genomen over die vaccins was vorig jaar. Toen maakten de Britten nog steeds onderdeel uit van de Europese interne markt. Hè. Ze waren politiek gezien wel uit de Europese Unie. Maar vielen nog eigenlijk onder heel veel EU-regels. Zo ook over de regels als het gaat om noodprocedures. Om in dit geval zelf vaccin-supplies, voorraden aan te leggen of keuzes te maken of vaccins zo goed te keuren. Dat kon gewoon binnen de EU-regels. Hè. Dus wat de Britten hebben gedaan vorig jaar was prima mogelijk voor elke EU-lidstaat.
Ja, maar wij deden het niet alleen... omdat we solidair waren aan elkaar.
Exact. En dat is denk ik waarom Brexit dus wel degelijk een belangrijke rol heeft gespeeld. Want het was natuurlijk voor de Britten veel moeilijker geweest als ze echt nog volwaardig lid waren geweest van de Europese Unie. Om dan dus tegen die andere 27 in te gaan en op eigen houtje alles maar te gaan regelen. Terwijl door Brexit voelden ze die vrijheid en die mogelijkheid veel meer. Mm-hmm. En ja, je zag het toch ook wel een beetje in de reacties. Ik kan me herinneren dat de Duitse minister van Volksgezondheid snauwde een beetje naar de Britten toen ze dat deden. Hè, eind vorig jaar al van... zeker, hè, want in december keurde
ze
de Britten...
Ze pakken onze vaccins af, Tim.
Nou ja, dat is natuurlijk ook het
sentiment. Jullie, want jij bent ook al gevaccineerd, zeker?
Ik heb inmiddels ook al mijn eerste vaccin gehad.
Precies, dus dit onderwerp sluiten we af. Ik ben te jaloers.
The Big Five. Art Rooijakkers.
Deze week 5 kopstukken die perspectief bieden op de Brexit. Nu zo'n 100 dagen geleden. Eerder sprak ik met Brexit-hoogleraar Bart Los, met Rem Korteweg van Klingendaal en vandaag te gast vanuit Londen, Verenigd Koninkrijk-correspondent voor de NOS en Trouw, Tim de Wit. Tim, ja, volgens mij is het Verenigd Koninkrijk diep verdeeld. Dat verhaal heb jij verschillende keren verteld en ik neem het van je aan. De ene helft van het land is in rouwmodus, de andere helft van het land in jubelstemming. Dat was zo toen de Brexit een feit was. Dat is waarschijnlijk nog steeds zo, toch?
Ja, die verdeeldheid is denk ik wel iets wat we nog heel lang zullen voelen. Ik denk zelfs dat die Brexit-identiteit, hè, dus of je ervoor of tegen was, dat blijkt ook wel uit verschillende opiniepeilingen, bepaalt nu veel meer de identiteit van de Brit dan bijvoorbeeld de politieke partij waar ze zich bij thuis voelden. En dat zag je bijvoorbeeld heel duidelijk bij die laatste verkiezingen in 2019, hè, die Boris Johnson glansrijk won met een enorme meerderheid. Toen zag je dus dat heel veel kiezers die vroeger altijd op Labour stemden, de working class, hè, zoals de Britten het mooi noemen, die stemden ineens voor de conservatieven. Die stemden ineens voor de grote aardsvijand. Wat natuurlijk, hè, gezien als je kijkt naar de geschiedenis van dit land, dat was iets ongekends. Maar dat had alles met Brexit te maken, want heel veel van die working class kiezers stemden voor Brexit en voelden zich dus bij hun eigen partij, bij Labour, dat heeft het een heel proces geweest natuurlijk van de afgelopen jaren, maar helemaal niet meer thuis. Dat was de partij namelijk die voor een nieuw referendum campagne voerde. Die wilde eigenlijk gewoon weer terug in ieder geval zorgen dat de Britten lid zouden blijven van de Europese Unie. En daaraan zie je dus dat die verdeeldheid heeft ook het hele politieke landschap op zijn kop gezet. Dat Boris Johnson is dus nu voor een groot deel afhankelijk van een achterban die nog nooit eerder in hun leven op zijn partij hebben gestemd. Dat maakt deze periode in die zin politiek ook zo razend interessant. Want ja, wil hij dus aan de macht blijven, dan zal hij dus ook iets moeten doen voor die nieuwe kiezers, voor die working class areas. Dat is natuurlijk met name het midden en het noorden van Engeland. Oude industriegebieden, oude mijngebieden ook. Ja, die verwachten daar natuurlijk wel iets voor terug. En dat is in die zin ook wel iets om de komende tijd op te letten. Lukt het Johnson om op de een of andere manier die die gebieden in de vorm van investeringen in ieder geval het gevoel te geven dat ze er weer bij horen. Ja. Dat ze zich weer beter kunnen ontwikkelen. En dat ze dus ook iets hebben aan een conservatieve premier. Maar ja, ik vraag me dat eerlijk gezegd af. Want zeker door die coronapandemie is natuurlijk al het beleid wat Johnson toen bij die verkiezingen eind 2019 aankondigde. Dat komt natuurlijk allemaal ineens van zijn bureau af. Want maart 2020 ja, stond de wereld stil. En kreeg hij te maken met die pandemie waar we nu inmiddels al meer dan een jaar in zitten.
Ja, en eerder sprak ik deze week met Brexit-hoogleraar Bart Los. Die wees op de paradox dat de regio's waar gestemd is, voornamelijk voor Brexit, dat eigenlijk de regio's zijn die het meest hadden aan de steun van de EU.
Ja, daar heeft hij helemaal gelijk in. Dat zijn ook de regio's die waarschijnlijk het hardst geraakt worden. Dat zijn de regio's, wat ik al zei, die oude industriegebieden die nog steeds heel erg op de maakindustrie leunen. Dat zijn heel veel bedrijven die afhankelijk zijn van een goede relatie met de Europese Unie. Neem bijvoorbeeld de auto-industrie. Daar werken zo'n 800.000 mensen in Groot-Brittannië. Ja, die zijn ontzettend afhankelijk van allerlei onderdelen die in Frankrijk gemaakt worden en in een razend tempo, normaal gesproken zonder al die handelsbarrières, via het kanaal naar Groot-Brittannië moeten komen. Zodat die auto heel snel in elkaar gezet kan worden. Ja, dat loopt nu allemaal meer vertraging op, dat gaat langzamer. Je merkt ook in die auto-industrie dat grote autobedrijven, zoals een Nissan heeft hier grote fabrieken staan, Toyota, Honda. Daar is heel veel twijfel en echt wel zorg ook over hoe het hier de komende jaren verder gaat. En het grappige vind ik dat de regering doet het tot nu toe allemaal een beetje af als teething problems, zoals ze het in het Engels noemen. Een beetje soort kinderziektes, hè? Alles wat we nu zien aan problemen. Ja. Maar ja, ik denk zelfs dat corona maakt in feite de realiteit helemaal niet zo zichtbaar zoals die normaal gesproken anders was geweest. Hè? Want de handelstromen zijn natuurlijk veel lager. Er worden nu veel minder auto's verkocht dan onder normale omstandigheden. Om even bij dat voorbeeld te blijven. Dus als die pandemie op een gegeven moment verdwijnt, ja, dan denk ik dat de effecten van Brexit nog veel meer zichtbaar zullen worden als die internationale handel dus nog weer veel meer op stoom komt. Ja. En er komt nog bij, moet ik eerlijk zeggen, want tot nu toe controleren de Britten maar mondjesmaat bij de grens bij Dover bijvoorbeeld alles wat er binnenkomt. Mm-hmm. Ze hebben dat bewust gedaan om te zorgen dat die flow aan producten toch zoveel mogelijk door kan gaan zoals het nu gaat. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment, dat staat nu gepland voor later dit jaar, eind dit jaar, worden die controles ook aan Britse zijde gewoon strenger. Dat is namelijk hoe de afspraak gemaakt is met de Europese Unie. Dus dan gaan we nog meer voelen wat die handelsbarrières daadwerkelijk met zich meebrengen. En kun je dus ook nog meer problemen zien. Dus als je dat bij elkaar optelt, dan weet ik zeker dat de Brexit-problemen die we nu zien, en waarvan de regering dus is, het stelt allemaal niet zoveel voor, en het zal vanzelf wel overwaaien. Ik denk echt dat het tegendeel waar zal zijn. En dat we dus in die zin, we ain't seen nothing yet, zeggen de Britten altijd mooi. Mm-hmm. We krijgen er echt nog veel meer van te zien dan we nu merken.
Ja, waar het in ieder geval al zichtbaar is in Noord-Ierland. Er is al een aantal weken onrust. Railschoppers gaan de straat op. Er wordt zelfs de vergelijking getrokken met de Troubles. Die roerige jaren tussen eind jaren 70, begin jaren 90. Tijdperk met gewelddadige strijd tussen katholieke en protestantse bevolkingsgroepen. Jij bent er onlangs geweest. Die recente onrust heeft met Brexit te maken. Toch als Nederlandse nieuwsconsument denk ik dan, waarom juist in die wijken bijvoorbeeld in Belfast houdt het juist daar de gemoederen zo bezig?
Ja, dat is een complex verhaal. Maar het is wel echt een heel gevoelig verhaal. En daarmee ook een heel riskant verhaal, denk ik, voor de komende tijd. We hebben inderdaad een ruime week in verschillende steden in Noord-Ierland rellende jongeren gezien. Die waren echt tieners, want toen ik ertussen liep zag ik dat, hoe jong die jongens waren. En het begon allemaal met name in protestantse wijken, zeg maar even. Het is een beetje simplificering van Noord-Ierland, maar je hebt natuurlijk de protestantse en de katholieken. En van de protestanten weten we dat ze pro-Brits zijn. Ze willen onder alle omstandigheden dat Noord-Ierland bij het Verenigd Koninkrijk blijft horen. Maar wat merken ze natuurlijk vooral in die protestantse wijken? Dat Brexit ervoor gezorgd heeft dat Noord-Ierland een beetje is afgedreven van de rest van het Verenigd Koninkrijk. Want om de enige reden waarom Johnson die Brexit-deal voor elkaar kon krijgen, is omdat hij ervoor koos om een douanegrens tussen Noord-Ierland en het Britse eiland in de Ierse Zee te leggen. Oftewel, dat er dus ook daar controles moesten komen. Want we weten, het is een lang en ingewikkeld verhaal natuurlijk in Noord-Ierland, maar je hebt die gevoelige landsgrens tussen Noord-Ierland en Ierland. Nou, in de vredesakkoorden van de Goede Vrijdagakkoorden, het vredesakkoord uit eind jaren 90 is toen afgesproken, die blijft onder alle omstandigheden altijd open. Nou, daar is in de Brexit-gesprekken natuurlijk eindeloos veel over gepraat. En de enige manier om dat voor elkaar te krijgen met de vorm van Brexit, die harde vorm van Brexit die Boris Johnson wilde, was dus om die controles dan maar te verplaatsen naar de Ierse Zee. En wat zie je dus nu in de praktijk? Ja, die controles zorgen voor vertragingen. In Noord-Ierland hebben ze dus ook veel meer last van Brexit in die zin dan op het Britse eiland. Begin januari zag je daar zelfs lege schappen in de supermarkt. Ja. Liep allemaal heel erg veel problemen en veel vertraging.
Maar dat is niet waarom die tieners de straat op gaan, lege schappen in de supermarkt.
Nee, het is dus inderdaad, het is een soort optelsom van alles wat daarbij hoort.
Maar het gevoel dat ze voor de bus gegooid zijn.
Het gevoel dat ze inderdaad belazerd zijn, letterlijk, door Boris Johnson. Want dit betekent gewoon, en dat is heel erg het gevoel, dat Noord-Ierland dus minder Brits aan het worden is. En omdat ondertussen de discussie in Noord-Ierland ook wordt gevoerd over mogelijke hereniging met Ierland, want dat is natuurlijk heel erg wat de katholieke kant van het land wil, ja, voelen die protestantse wijken zich in één keer heel erg in het nauw gedreven.
En onder druk gezet.
Wat gebeurt hier allemaal? Ja.
En wat doet Boris Johnson? Hoe reageren ze dan vanuit Westminster daarop?
Nou, ik vind eerlijk gezegd dat hij daar veel te weinig op gereageerd heeft. Het duurde 6 dagen voordat hij een keer een tweetje de wereld instuurde waarin hij het geweld veroordeelde. Maar dit is zo'n explosief verhaal. Als hij daar niet bovenop zit, dan kan het echt escaleren op een gegeven moment. En je merkte, gek genoeg, die hele begrafenis van Prins Philip, de dood van Prins Philip, heeft ervoor gezorgd dat het een beetje tot bedaren is gekomen. En dat heeft ermee te maken dat die protestanten, we zijn ook hartstikke pro-koningshuis. Mm-hmm. Maar je voelt, omdat het ook, dat had een beetje een georganiseerd karakter allemaal. Want die jongeren, het lukte niet om met ze te praten. Ze willen absoluut niet met de media praten. Maar die zijn echt niet zo ideologisch gemotiveerd dat ze nou exact weten hoe de afspraken over Noord-Ierland in het Brexit-akkoord geregeld zijn. Mm-hmm. Je merkte daarin ook nog het georganiseerde element van paramilitaire bewegingen. Die kennen we nog heel erg uit die bloedige jaren natuurlijk van Noord-Ierland. Die zijn sindsdien nooit helemaal verdwenen, maar bestaan nog echt wel ondergronds in wijken, in Belfast, in Derry, waar ze ook nog de macht hebben om gewoon jongeren aan te sporen. Want je zag gewoon dat, toen ik daarbij was, hoe volwassen mannen, die ook in het zwart gekleed, hoe die aan jonge jongens uitlegden hoe je een Molotov cocktail in elkaar zette. Dat zag je gewoon op straat gebeuren. En dat is maar één voorbeeld. En dat is ook iets wat de politie heel erg aangaf. Van jongens, kijk uit. Weet je, we hebben hier echt met gevaarlijke elementen te maken.
Maar is er dan uitzicht op een oplossing van dat conflict?
Ik denk dat het heel moeilijk wordt. Er wordt nu wel gepraat tussen de Europese Unie en Londen en Westminster om te kijken of ze iets aan die controles kunnen doen die er nu zijn. Om het zo vloeibaar, zo makkelijk mogelijk te maken. Mm-hmm. Maar dit is wel gewoon de kern van het verhaal. Ik bedoel, je moet ergens controles hebben als je uit de Europese Unie stapt. Want de Europese Unie wil zijn interne markt beschermen. Nou, als dat niet op de landsgrens kan tussen Noord-Ierland en Ierland, ja, dan moet het in de Ierse Zee. Eigenlijk is het heel simpel. En Boris Johnson heeft altijd een beetje ook aan de Noord-Ieren gezegd, ach, die controles komen er niet, maak je nou maar geen zorgen, hè, wij zullen het regelen, het zal allemaal wel meevallen. En dan blijkt in de praktijk dat ze er dus wel zijn. Dus in die zin heeft Boris Johnson die Noord-Ieren ook een beetje voorgelogen. Nou, daaraan voel je gewoon, dit is iets wat nog niet voorbij is. En ik verwacht eerlijk gezegd dat de komende maanden dat we weer vaker die onrust in Noord-Ierland gaan zien. En ik ben, ja, in die zin mag je blij zijn dat het tot nu toe nog geen doden zijn gevallen. Hè. Er zijn wel politieagenten gewond geraakt. Maar stel dat je natuurlijk op een gegeven moment krijgt dat een protestantse jongen komt te overlijden. Want ik zag ook al in Belfast dat die protestantse wijken nu Molotov cocktails begonnen te gooien naar katholieke wijken. Dat ligt allemaal redelijk dicht bij elkaar aan. Ja. Ja, er hoeft maar één keer iemand te overlijden en het kan echt exploderen in een soort geweldspiraal die we heel lang niet hebben gezien. Nee. Maar dan er wel weer terug is. Dat is gewoon altijd het risico wat je in Noord-Ierland hebt.
Ja, we praten zo verder, Tim. Onder andere over hoe het kan dat het ondernemersvertrouwen in het Verenigd Koninkrijk hoger is dan ooit. Zometeen horen we van Tim de Wit hoe dat kan en of dat komt door
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom terug bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week 5 deskundigen die praten over de perspectieven nu de Brexit zo'n 100 dagen een feit is. Later spreek ik nog met Sjoerd van der Laan, topman van de Zwanenberg Food Group. Een bedrijf dat veel exporteert naar het Verenigd Koninkrijk. En vrijdag John Bercow, de oud-speaker in Engeland. Vandaag de gast Tim de Wit, Verenigd Koninkrijk-correspondent voor de NOS en Trouw. Nog wel, toch, Tim?
Nog wel. Ja, ik zit in mijn laatste maanden, Art. Komende zomer, ik denk juli, augustus ongeveer, zal ik er een einde aan maken. Nou, tenminste, niet aan mezelf. Maar
mag ik hopen. Ja, je bent net gevaccineerd. Zou zonde zijn.
Ja, precies. Ja. Ja.
We hebben vrijdag dus contact met John Bercow, de oude speaker of the house. Ik neem aan dat jij hem ook al hebt gesproken in die jaren.
Ik heb hem toevallig één keer ontmoet, ja. Ja, kijk, dus zeker in de jaren dat de grote Brexit-jaren was. En dat is natuurlijk echt heel opmerkelijk. En die man is dus uitgegroeid tot een ster in Groot-Brittannië.
Ja, niet alleen in Groot-Brittannië. Hier roept ook iedereen order naar elkaar, zoals hij dat kon.
Nou ja, inderdaad. Ja, terwijl we hebben het gewoon maar over de speaker of the house, hè. Het is gewoon de man die een beetje de debatten moet leiden. En zorgen dat iedereen zich aan zijn spreektijd houdt. Maar ja, er was natuurlijk zoveel focus en aandacht op dat Britse parlement. Ja, dat hij daar, en hij heeft natuurlijk ook wel, ik bedoel, hij genoot wel van die aandacht, hoor, kan ik je vertellen. Het is ook in die zin wel iemand die die vies is van de schijnwerpers. Maar ja, kon op die manier dus uitgroeien. En hij is ook, ik bedoel, dat zal je wel merken in het interview met hem. Hij is verbaal, is hij zo sterk en hij kan zo prachtig formuleren. Ja, dat merkte hij in het Lagerhuis ook altijd. In die zin genoot hij wel een hoop aanzien. Tegelijkertijd was hij ook wel, en dat was een beetje natuurlijk de kritiek van het kamp van Boris Johnson en andere pro-Brexit
parlementsleden.
Gekleurd, ja. Hij wist af en toe toch wel hier en daar zijn stempel te drukken op de debatten. En dat is natuurlijk het laatste wat je moet doen als speaker. Hij zal het zelf ook altijd ontkennen, uiteraard. Mm-hmm. Maar je kon toch af en toe wel merken waar zijn hart ligt. Nou, dat was zeker niet bij Brexit. Hij is altijd heel erg pro-EU geweest.
Ja. Over die EU en het Verenigd Koninkrijk. Mijn indruk is, jij weet het veel beter, dat de sfeer op dit moment om te snijden is. Klopt dat of niet?
Ja, ligt erbij. Ik merk eerlijk gezegd, als ik nu heel erg actueel kijk naar hoe het hier gaat, dan merk je dat toch iedereen vooral bezig is met corona en die pandemie achter ons laten. En dat vaccineren zorgt wel echt voor een boost. Gewoon, dat merk je bij mensen op straat.
Tim, we zouden het niet meer over het vaccineren hebben. Ik ben te jaloers. Weet je nog? Terrassen open, ja, jij gevaccineerd. Wij zitten hier in een lockdown.
Ja, maar dat zorgt. Maar ja, hoe het werd verkeerd, Art, is het wel echt een reden hoe je mensen, zelfs hoe verdeeld ze ook zijn, een beetje naar elkaar toe kan krijgen. Want er ontstaat weer ineens hoop. Je kan
lentekriebels
op de horizon zetten. Ja, en dat werkt dus in zekere zin wel.
Dus het chagrijn zit op dit moment aan deze kant van het kanaal, meer dan in het Verenigd Koninkrijk.
Absoluut, daar ben ik van overtuigd. Ja, daar ben ik echt van overtuigd. En ik denk dus wel dat. Kijk, natuurlijk, die verdeeldheid die is er nog steeds. Daar hadden we het net ook al even over, natuurlijk. En die verander je niet zomaar. Maar ik denk wel dat als de Britten ervoor kunnen zorgen dat de komende zomer hier alles weer ongeveer back to normal is. Hè, dat die weer min of meer gaat zoals we hopen dat het ooit weer zal worden.
Ja.
Ja, dan denk ik dat het ook iets zal doen gewoon met, denk alleen al met het aanzien van Boris Johnson. Want dan heeft hij het toch wel geflikt. Hè? Ja. Terwijl het natuurlijk een ontzettend controversieel figuur is. Maar ja, dat zal echt wel iets doen ook, denk ik, met de sfeer in het land. En iets minder de verdeeldheid die er natuurlijk nog steeds zal zijn. Maar die zal er wat minder aan de oppervlakte liggen.
Ja, want er is een hoog ondernemersvertrouwen, blijkt uit onderzoeker. Er is een effectieve vaccinatiecampagne. De gevolgen van Brexit in het dagelijks leven zijn, nou, niet heel erg merkbaar, zei je al. Dus eigenlijk zitten jullie daar op het eiland op een soort roze wolk, zou je kunnen zeggen. Hoe lang blijft dat zo, denk je?
Ja, ik vraag me wel af inderdaad of dat iets is voor de lange termijn. Kijk, dat hoge ondernemersvertrouwen, dat heeft echt alles te maken met het feit dat bedrijven dus ook weer vooruit durven kijken. Dat ze voelen van, hé, we kunnen weer gewoon ons personeel weer binnenlaten. Hè. We kunnen weer gewoon steeds meer gaan produceren. De economie gaat steeds meer open. Ja, daar heeft iedereen profiteert daar natuurlijk van. En dat zal in die zin, denk ik, er mede toe bijdragen dat die ondernemers echt wel weer vertrouwen hebben in wat er de komende maanden en de rest van het jaar gaat gebeuren. Maar vergeet ook niet hoe diep het dal hier geweest is, hè, vorig jaar. Want als je kijkt naar de recessie die ze hier kenden, die was het diepste van alle Europese landen. Dus echt een stuk dieper nog dan bijvoorbeeld in Nederland. Dus ze komen ook wel van ver. Hè. Dus dat het vertrouwen nu weer een beetje aan het klimmen is, ja, betekent nog niet dat het hier echt in één keer allemaal weer goed zal gaan. Maar het geeft in ieder geval wel aan van, hè, als die boost, en zeker, ik mag het woord niet meer in de mond nemen, maar als het vaccineren toch weer een beetje sneller gaat, of in ieder geval op het tempo blijft zoals het nu gaat, ja, dan zullen we hier wellicht, dat is een beetje de hoop, op 21 juni, dat is een dag die iedereen hier met een gouden stift in zijn agenda heeft omcirkeld, dat is de dag, hoopt iedereen dat echt alles weer gewoon normaal is, dat de voetbalstadions weer vol zijn, dat je weer naar concerten kan, naar het theater, ja, dat is al over 2 maanden, joh.
Ja, dus, Tim, ja. Over twee maanden. Ja, dat duurt hier nog veel langer. Ik word nog jaloerser.
Ja. Maar dat is natuurlijk precies waarom dat vertrouwen en het optimisme hier wel een stuk groter is. Ja. Maar ja, tegelijkertijd merk je ook wel bij de regering. Ze hebben echt nog wel de voet op het rempedaal ook een beetje, hoor. Nog niet om het in te trappen, maar wel omdat er nog echt wel zorgen zijn natuurlijk over. Want we weten het natuurlijk ook nog steeds niet, hè, wat er gebeurt de komende maanden.
Heel even over jou persoonlijk, Tim. Want 21 juni is dus die 21 juni is de dag die iedereen in zijn agenda heeft staan. Wanneer pak jij het vliegtuig naar Nederland? Toch niet op 20 juni, hoop ik, hè?
Nee. Ik wil er nog wel even een beetje van kunnen profiteren.
Ja, dat zou ik ook doen.
Als het hier op het eiland allemaal een stuk lekkerder is dan in de rest van Europa. Yeah. Maar nee, ik heb nog niet een exacte datum. Maar het is wel de bedoeling dat ik komende zomer afzwaai als correspondent. Mm-hmm. Bij de NOS is dat normaal. Dat we natuurlijk na een aantal jaren weer een nieuw en fris gezicht op een correspondentenpost neerzetten. Dat zal echt wel even een moment zijn. Dat zal heel gek voelen. Want ik merk nu al dat nu je weet dat je in je laatste maanden zit. Dat merk je toch wel een beetje dat gemengde gevoel van, oh jee, zou dit de laatste keer zijn dat ik dit doe of dat doe? En het is natuurlijk zo'n intense periode geweest voor mij. Dat het echt wel even afkicken zou worden, ja.
Ja, want jij bent volgens mij de correspondent met de meeste super grand slams op zijn naam. Zo heet het volgens mij toch, een NOS-term. Maar dat betekent dat je alle uitzendingen op een dag haalt.
Ja, klopt. Ja, dat noemen wij dat onderling als correspondenten grappenderwijs altijd een beetje. Dat betekent inderdaad dat je dus van 's ochtends vroeg, want je moet als correspondent bij de NOS zowel de radio als televisie doen op normale dagen. Dus dat je 's ochtends vroeg op Radio 1 begint en dan alle televisie-uitzendingen die dus het 6-uur-journaal, 8-uur-journaal, Nieuwsuur. En dan sluit je de dag ook nog eens af met het oog op morgen, zeg maar, aan het einde helemaal. Ja, dan dat soort dagen heb ik echt vreselijk veel gehad de afgelopen jaren. En het is natuurlijk ook heel dubbel, want het is natuurlijk fantastisch. Als correspondent kan je eigenlijk weinig meer wensen dan zo'n groot nieuwsevenement in het land waar jij op dat moment bent. Het was, zo zie ik het echt wel een beetje, de grootste politieke aardverschuiving sinds het val van de muur in Europa, de Brexit. Dat heeft vooral ook omdat zo weinig mensen het echt zagen aankomen dat het ging gebeuren.
Ja, wat sterker nog, volgens mij was de post als correspondent in Londen was niet eens zo heel populair toen jij erheen ging, begreep ik.
Nee, nou ja, dat is inderdaad waar. Ja, ik was toen 33. Ik zat in Berlijn op dat moment, was ik radiocorrespondent voor de NOS. En er waren helemaal niet zoveel kandidaten die zich daarvoor melden, nee. En ik denk ook in die zin dat het gevoel wel een beetje was, ja, Groot-Brittannië, het is een leuk land, maar kunnen we echt wel leuke verhalen over vertellen. Maar het heeft niet de status meer van correspondentschap in Washington of in Brussel. Little did we know.
Ja, precies.
Het is echt wel even totaal anders geworden, ja. En ik wist dat zelf natuurlijk ook echt niet, hè. We wisten toen, als je teruggaat naar die periode, 2014, had je hier nog een coalitieregering, mm-hmm. David Cameron, en die regeerde samen met de Liberal Democrats. Nou, dat was al iets raars voor de Britten. Een coalitieregering kenden ze hier helemaal niet. En toen kwam Cameron met die belofte in de aanloop naar die verkiezingen van 2015, zei hij, als ik een absolute meerderheid haal, dan krijgen jullie een referendum over het lidmaatschap van de Europese Unie. En toen geen enkele opiniepeiler, dus in die zin ben ik ook heel wantrouwig naar peilers geworden, die zei toen, Cameron gaat die absolute meerderheid halen. Dat ging niet gebeuren. Dus er zou weer zo'n coalitieregering komen, was de verwachting. En dan had hij dat referendum in die onderhandelingen over die coalitie er nooit doorheen gekregen. En dan was er waarschijnlijk nooit meer over gepraat. Dat was heel duidelijk zijn strategie. Ja, en vervolgens haalde hij wel die absolute meerderheid. Moest hij dus die belofte waarmaken. Ja, en inmiddels de rest is geschiedenis, kunnen we zeggen. We kwamen in een soort achtbaan, is inderdaad het woord wat ik er veel voor gebruik.
Ja, maar dat was het wel.
Een soort wasstraat waar ik doorheen werd getrokken. En het was echt ongelooflijk heftig. Maar tegelijkertijd fascinerend natuurlijk om met je neus bovenop te zitten.
Ja, waar was je eigenlijk toen het duidelijk werd dat het toch echt een Brexit was?
Nou ja, we hadden toen, dat was 23 juni 2016. Dat zijn we die dagen die je natuurlijk de rest van je leven in je geheugen prent. Mm-hmm. We waren in een hotel, want we hadden toen op het dak van een hotel hadden we een live positie ingericht voor de NOS, voor de uitzendingen toen. En ik was na afloop van de stemmingsdag was er een peiling gehouden, een beetje vergelijkbaar met een exit poll, die toen aangaf dat het 52% om 48% zou worden voor in de EU blijven. Nou, toen stond ik daar met mijn cameraman. Toen zei ik, nou weet je, dit zal wel goed komen. Dus wij gingen een biertje drinken nog rustig. Een beetje grappenderwijs van, morgen nog een paar journaaltjes en dan zijn we er vanaf.
Precies.
Nou, en ik ging toen naar mijn hotelkamer. Ik dacht, ik ga toch even kijken die eerste uitslagen als ze binnendruppelen, hoe het eruit gaat zien en wat voor beeld we krijgen. Nou, en toen bleek dus inderdaad al heel gauw dat het totaal de andere kant op aan het schuiven was. Ja. Dat dus ook steden waarvan iedereen dacht, oh, nou ja, die zullen toch wel voor het EU-lidmaatschap stemmen. Nou, helemaal niet. Een heel ander beeld gaven. Dus toen bleek ook daar weer dat dus die pijlers hebben zo onderschat. Want dat is een van die dingen die ik echt heel opmerkelijk vond. Dat er een paar miljoen mensen die nooit eerder hadden gestemd, waren wel gaan stemmen bij dat referendum. En allemaal voor Brexit.
Zo diep zat het sentiment.
Ja, en het was echt een soort uiting van we zijn het zat, zeg maar. Ik denk ook dat, in die zin staat de Brexit-stem natuurlijk al voor veel meer dan alleen het lidmaatschap van de Europese Unie. Het was ook een stem van ik wil weer gehoord worden. De politiek heeft ons totaal laten zitten de afgelopen decennia. Dit was het moment dat we konden afrekenen met de politieke elite. Dat was heel erg een breed gedragen gevoel in heel veel delen van het land. En dat is totaal onderschat door alles en iedereen op dat moment. Ja.
Dat wordt afkicken voor jou, zat ik wel te denken. Wat je ook gaat doen hierna.
Ja, nee, ik weet het nog niet precies, Art, moet ik eerlijk bekennen. Ik ga een boek schrijven, ben ik al wel...
Ik denk zelfs als Formule 1-coureur heb je minder adrenaline te verwerken dan jij de afgelopen jaren in het Verenigd Koninkrijk.
Nou ja, dan zeg je wat, ja. Die adrenaline is ook erg verslavend, toch? Ja, eerlijk zeggen.
Want er komt een boek.
Iets waar je... Ja, maar dat is dus wel mijn manier. Want ja, ik bedoel, ik heb zoveel meegemaakt in de afgelopen jaar. Dat leek me toch wel leuk om het op te schrijven. En ook een beetje te filosoferen over hoe het verder gaat met dit land. En wat we nu in dit gesprek natuurlijk ook al een beetje doen. Want dat blijft natuurlijk toch de grote vraag. Hè. Zullen we over 10 jaar een Groot-Brittannië zien dat waar het uiteindelijk best goed mee gaat, hè, buiten de Europese Unie. Wat dus een heel nieuw scala aan handelsakkoorden heeft weten te sluiten waar ze best van profiteren. Of zal het een land worden waar het juist helemaal niet goed mee gaat. Dat het alleen maar slechter is meegegaan sinds ze de Europese Unie hebben verlaten. Dat is natuurlijk toch een heel interessant vraagstuk waar niemand het exacte antwoord op dit moment op weet. Maar ja, dus ik vind het wel leuk om daar eens een beetje in boekvorm over te gaan filosoferen. Dus dat zal het eerste zijn wat ik ga doen. Ja, en daarna nog echt geen idee. Ik ben heel benieuwd wat er uiteindelijk uit de koker komt. Maar ik keer in ieder geval terug naar Nederland. Dat is wel zo. Ik ga niet nog een keer ergens correspondent zijn. En dan hopelijk staat er iets leuks om te wachten.
Je komt nooit iets meer overheen. Dus ik snap dat je terugkomt naar Nederland. Zometeen praat ik verder met Tim de Wit. Eerst naar Iwan Verrips. Want zometeen om 11 uur is er BNR Breekt. Iwan, wat is vandaag het breekijzer? Wacht.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Je luistert naar BNR's Big Five van de Brexit in perspectief. Met vandaag de gast Tim de Wit, Verenigd Koninkrijk-correspondent voor de NOS en Trouw. Nog wel, hij zit in zijn laatste maanden. We hadden net over dat sentiment van kiezers, Tim, die voor Brexit stemde. Dat werd niet gezien door opiniepeilers, ook niet per se door journalisten. En daar zat een sentiment achter van, we worden niet gehoord. We worden vergeten door de politieke bovenklasse. Dat is iets wat in Nederland natuurlijk ook speelt. Heb jij die vergelijking wel eens gemaakt?
Ja, kijk, het is natuurlijk iets wat je denk ik in heel veel Europese landen ziet. Hè. Het is natuurlijk ook, dat maakt het voor heel veel van dat soort kiezers toch aanlokkelijk om op rechtspopulistische partijen bijvoorbeeld te stemmen. Hè. De protestpartijen, zoals veel mensen het zien, die wel beweren natuurlijk voor deze mensen op te komen. Je hebt het hier natuurlijk bijvoorbeeld ook heel erg gezien met iemand als Nigel Farage. Mm-hmm. Met zijn UKIP-partij, later omgevormd in de Brexit Party. En dat is uitgerekend de man die nu totaal van het politieke toneel verdwenen is. Maar ik durf echt wel te zeggen dat zonder hem was Brexit er nooit gekomen. Die man heeft echt zo vreselijk veel invloed gehad op het denken daarover. Hij heeft natuurlijk als Europarlementariër ongelooflijk veel zijn best gedaan om alles wat er in Brussel gebeurt tot op de enkels toe af te branden en af te breken. Het werd heel erg natuurlijk ook steeds meer een karikatuur, hè, in Groot-Brittannië, die er van de Europese Unie gemaakt is. Want dat merkte ik heel vaak in gesprekken wel. Hè, want het grappige is hoe ze dat verkocht hebben, dat Brexit-idee, is iets heel romantisch eigenlijk. Iets heel idealistisch. Van als we weer op eigen benen staan, dan kunnen we weer onze eigen accenten zetten, dan worden de regels, hè, heel veel regels waar we nu mee te maken hebben, niet meer in Brussel gemaakt, maar dan gaan we over onze eigen wetgeving. Maar je merkt toch vaak dat als je met iemand in gesprek gaat over dat gevoel van soevereiniteit, weer onafhankelijk te zijn, hè, weer zelf je toekomst te kunnen bepalen, dan blijkt dat toch vooral een idee te zijn, in plaats van dat je het nou echt praktisch kan aftellen tot wat gaat het nou in jouw leven echt veranderen. En dat heb ik zelf altijd een fascinerend gegeven gevonden. Dat op een gegeven moment, ik kan me nog een gesprek mee herinneren met een Brexit-stemmer, en daarmee generaliseer ik helemaal niet, maar het is wel, denk ik, wel exemplarisch. Dat iemand zei, die vreselijke gloeilampen, de EU die maar verbiedt dat wij gloeilampen mogen gebruiken. Ja, ja. Ik wil weer gewoon naar de supermarkt kunnen en een gloeilamp kopen. Hoezo moeten zij zich daarmee bemoeien?
En dat had ook al met de Brexit te maken.
Ja, maar als dat uiteindelijk jouw frustratie is over het lidmaatschap van de Europese Unie, en als dat het uiteindelijke voorbeeld is, dan zie je natuurlijk helemaal niet meer het grote plaatje. En dat heb ik wel heel erg gemerkt, dat het gevoel van weer los en een soort letterlijk de kettingen losgooien, zoals die Brexiteers het omschreven. Mm-hmm. Ja, dat heeft heel veel mensen over de streep getrokken. En tegelijkertijd zeg ik er ook bij, want ik kan me nog herinneren, de dagen na het referendum in 2016 kreeg ik vanuit Nederland heel veel vragen van, hebben er niet heel veel mensen spijt van hun keuze? Dat was heel erg het gevoel wat bijna leefde. Mm-hmm. En zullen ze straks niet meteen weer met hangende pootjes terugkomen in Brussel om zich aan te sluiten? En dat was ook een van je stellingen aan het begin.
Ja.
Nou, dat is ook echt niet zo. Want dit is wel gewoon een gevoel waarvan mensen overtuigd zijn. Het gevoel dat mensen met zonder kennis of zonder enige gedachte voor Brexit hebben gestemd. Absoluut niet. Ze geloven echt in het soevereiniteitsideaal. Ze geloven echt weer in het dat Groot-Brittannië sterk genoeg is om op eigen benen te staan.
En onderschatten wij aan deze kant van het kanaal dat sentiment? Want wij bekijken het hier toch ook vooral economisch. Leveren inkomen in. Er zijn bedrijven die vertrekken uit Londen in de finance sector. Maar dat sentiment weegt daar tegenop.
Nou, dat sentiment, in feite is dus ook de keuze voor Brexit is veel meer een emotionele keuze dan een economische keuze. Vroeger zei Bill Clinton ooit bij de verkiezingen in Amerika in de jaren 90, it's the economy, stupid. Mm-hmm. Nou, als we iets van Brexit geleerd hebben, is dat het dus niet om de economie gaat. En grappig genoeg zie je dat nu bijvoorbeeld ook weer in Schotland, waar het over onafhankelijkheid gaat. Want Schotten voelen zich wel heel Europees, willen wel heel graag loskomen van de rest van het Verenigd Koninkrijk, waar ze zich echt niet meer bij thuis voelen. Maar het ene na het andere economische rapport laat zien dat Schotland economisch helemaal niet zoveel voorstelt. En het ook heel zwaar zou krijgen als onafhankelijk land. Maar daar zie je dus weer dat de emotie, het gevoel, de identiteit belangrijker is dan wat het nou daadwerkelijk voor je portemonnee betekent.
Ja, en op 6 mei gaan de Schotten naar de stembus, toch? En dan wordt dit een thema, een onafhankelijk Schotland.
Dat is het alles overheersende thema bij die verkiezingen, ja. En het ziet er dus ook naar uit dat de SNP, dat is de onafhankelijkheidspartij, grote partij in Schotland, dat die misschien wel een absolute meerderheid gaat halen in het Schotse parlement. Ja, en als dat gebeurt, dan is die onafhankelijkheidsdiscussie weer helemaal terug. Ja. En zullen de Schotten zeggen, kijk, een meerderheid van de Schotten stemt voor een partij die wil dat Schotland onafhankelijk wordt. Dus wij willen weer een onafhankelijkheidsreferendum. Nou, dan moeten ze de strijd daarover aangaan met het parlement in Londen. Want Boris Johnson gaat er uiteindelijk over. Mm-hmm. Of dat referendum er komt. Maar ja, dat zal natuurlijk voor heel veel politieke spanningen gaan zorgen weer. En dat is in die zin ook wel het tragische van Brexit. Hè. Dat het op eigen benen staan. Hè. Wat Brexiteers natuurlijk altijd hebben voorgesteld als het ideale scenario. Dat het er dus toe kan leiden. Want we hebben Noord-Ierland nu besproken waar allerlei gedoe is. Ja. En waar dus ook letterlijk de mogelijkheid is in de komende 5 tot 10 jaar, hoor, dat zal allemaal niet snel gaan. Maar dat er ook in Noord-Ierland een referendum komt over aansluiting bij Ierland. En dat er dus ook die mogelijkheid is dat in Schotland weer een referendum komt. En dat je dus ineens alleen Engeland en Wales daar dan nog bij overhoudt. He, dus dat intern het Koninkrijk wankelt en afbrokkelt. Dat zou wel eens een hele heftige consequentie van Brexit kunnen zijn. En dat is in die zin ook de belangrijkste taak voor Boris Johnson. Houdt hij het land bij elkaar? Nou ja, als je in Schotland bent, joh, en je praat met mensen over Boris Johnson, dat is de meest verschrikkelijke man die ze zich kunnen voorstellen als premier. Hij wordt echt gehaat daar. Dus het is ook taak dat Boris Johnson de hele verkiezingscampagne in Schotland zich vooral niet daar laat zien.
Hij moet er wegblijven.
Hij moet er wegblijven, want dat zal alleen maar meer stemmen voor de SNP opleveren. Zo erg en zo impopulair is hij daar.
Ja, nou hadden we het in het begin over het Koningshuis. Daar had je afgelopen weekend heb je verslag gedaan van de begrafenis van Prins Philip. Speelt dat nog een rol? Kan dat het land bij elkaar houden?
Ja, het is wel iets wat inderdaad, misschien eigenlijk wel het enige concrete wat het land echt natuurlijk pint, is dat er in elk gebiedsdeel van het Verenigd Koninkrijk een meerderheid van de mensen wel achter de royals staat. Ja, dat echt wel heel veel heeft met de koninklijke familie. Maar die zijn zo apolitiek, dat ik niet verwacht dat zij ook maar überhaupt een rol zullen spelen. Ik bedoel, de koningin heeft toen bij het eerste onafhankelijkheidsreferendum van Schotland een hele... ja, bijna geheimzinnig teken gegeven, vlak voordat ze naar de kerk ging, dat zei ze toen, en ze wist dat het werd opgepikt door journalisten, daar was iedereen van overtuigd, dat ze zei, you have to think carefully about what you do. Hè? Dus denk goed na voordat je een keuze maakt. Dat was dus de enige inmenging die ze volgens mij ooit heeft gedaan in het politiek proces, om duidelijk te maken, blijf alsjeblieft bij ons. Nou ja, uiteindelijk is het toen niet gebeurd, maar ik kan me niet voorstellen dat veel verder dan dat zal het niet gaan. Dus in die zin heeft de koninklijke familie inderdaad, het is een iets verbindends. Het is iets waar heel veel Britten, waar je ook in Groot-Brittannië of in het Verenigd Koninkrijk woont, zich thuis bij voelen. Maar nee, ik denk niet dat ze dit proces kunnen tegenhouden. Nee.
Jij zei ook, we ain't seen nothing yet. Dat was zo'n Britse uitspraak, dat ging over Brexit. Is dit wat je daarmee bedoelt? Wat er in Schotland gebeurt, wat er in Ierland gebeurt? Of speelt dat op meerdere vlakken?
Nee, dit zijn natuurlijk hele concrete voorbeelden. En dingen die zonder Brexit gewoon niet waren gebeurd. Hè. Dan was die hele onafhankelijkheidsroep in Schotland veel minder sterk geweest. Dan was de spanning in Noord-Ierland veel minder geweest. Dat zijn echt wel hele heftige verhalen, denk ik, waar we de komende jaren nog veel over zullen horen. En verder is het ook wel economisch natuurlijk interessant. Hè. Hoe gaat het hier uiteindelijk verder? En nogmaals, hè, waar we het ook al over hebben gehad, corona vertroebelt het beeld heel erg. Maar het zal op een gegeven moment toch echt weer heel duidelijk worden wat de impact zal zijn. En zullen, als we zien hoeveel vermogen er is al vanuit de financiële sector bijvoorbeeld is gegaan naar de Europese Unie. Als je ziet nu bedrijven, ik ben al bij een aantal bedrijven langs geweest, zijn relatief kleine bedrijven, maar die dan dus al een vestiging in de EU hebben geopend, in Nederland bijvoorbeeld, omdat dat de enige manier voor die bedrijven is om nog zaken te doen met hun EU-klanten. Ja, dat, ik bedoel, op het grote geheel is dat nou niet iets wat de Britse economie keihard raakt, maar het is wel een proces wat in gang is gezet. Hè. Dat is ineens een optie geworden, dat je dus niet meer vanuit je thuisland, vanuit het Verenigd Koninkrijk, zaken doet met de Europese Unie, waar heel veel van je handel, van je markt te halen is. Maar dat je dan dus moet besluiten om een vestiging te openen en dus ook banen te verhuizen naar de Europese Unie. Dat zijn toch hele, vind ik, hele opmerkelijke ontwikkelingen die natuurlijk in geen enkel campagnefoldertje voor de Brexit terug te lezen waren. Maar dat is wel de realiteit. En nogmaals, het is gewoon, ik denk dat het heel moeilijk is om nu te zeggen, als je het over een jaar bekijkt, wat de consequenties van Brexit zullen zijn. Maar de signalen, zeker ook economisch, zijn nou niet dat het hier echt gaat floreren. Ik denk dat het, als het komend jaar hier beter gaat dan in de rest van de Europese Unie, dan komt dat puur omdat de Britten met corona wat beter zijn omgegaan, of in ieder geval wat sneller uit de pandemie zijn gekomen.
Ja, 21 juni. Die datum ga ik zelfs onthouden, Tim.
Ja, begin van de zomer, ja. Dat is wel iets waar we hier enorm naar uit zitten te kijken. Ja,
dat snap ik. Dank. Ja, er was zoveel te bespreken dit uur. Ik had echt nog willen bespreken waar de Labour-partij is gebleven. Want dat waren toch degenen die ook een rol hierin speelden. Maar onze tijd is om. Dus dat gaan we met andere gasten deze week zeker ook nog bespreken. Ik wil je bedanken, Verenigd Koninkrijk-correspondent Tim de Wit. Tenminste, dat is hij nu nog een paar maanden. En dan komt hij terug en gaat hij beginnen aan zijn boek over zijn tijd. Nou, dat wordt een dik boek volgens mij, want er is genoeg te beschrijven en te bespreken. Dankjewel, Tim de Wit. Deze aflevering van BNR's Big Five is terug te luisteren. Net als de andere afleveringen. De podcast is te vinden in de BNR-app en op bnr.nl. Nu op deze zender Iwan Verripsen, BNR Breekt.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van breaking news. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.